Dit is een podcast van Rijnmond. Dit is Feyenoord, de verlenging.
Goedendag allemaal, dit is de podcast over Feyenoord die we altijd opnemen net nadat Feyenoord een wedstrijd heeft gespeeld in de Eredivisie. Tweede speelronde is achter de kiezen en was direct een Rotterdamse derby. De eerste van zes die de stad gaat voorbrengen deze voetbaljaargang. Het ging tussen Excelsior en Feyenoord. Feyenoord wint met 2-1 en onze twee Dennissen waren erbij. Dennis Kalenburg en Dennis Vreersel. Mannen, welkom.
Dankjewel.
Hallo.
Neem ons eens even mee. Was het gewoon wel een beetje een leuke Rotterdamse middag slash avond? Het wel en wee van Toet Bekend Rotterdam en allemaal oude bekenden die je op de schouder slaan en zo?
Ja, zeker. Dat merk je eigenlijk al als je dan aankomt op de parkeerplaats. Daar, de eerste die ik tegenkwam was Roy Makaay, om maar gelijk eens een grote naam te noemen.
Herkende je hem wel?
Ja, nou, hij herkende mij ook.
Oké. Okay. Nee, ja, bedoel, je
hij ziet ook wel eens de gast.
Je ziet hem heel vaak niet.
Kwam hij opeens uit het niets?
Ja, leuk. Heel leuk.
Ja.
Maar van eerst al die snapte hem.
Ja, maken jullie even samen een podcast anders gewoon op een ander moment?
Wel,
heel leuk.
En zouden de luisteraars wel blij mee maken, hè?
Ja, nou, ik kijk er naar uit als die online komt, hoor, Bart.
Spet.
Ja, dat kan ik ook heel goed.
Nou, heel eerlijk, jongens, van de weg. Ik doe de techniek dus nu zelf, hè?
Ja, dat horen we.
Ja. Nee, maar ik bedoel, Dennis, wanneer heb jij mij opgevolgd in 2007 toen met het programma maken met Hans van Vliet? 2007, hè?
Ja, 1 maart 2007.
Ja, nou, daarna heb ik dat nooit meer gedaan. Tot vandaag. Nou, dus ik vind het reuze spannend, maar eigenlijk heel stiekem wel heel erg leuk.
Ja. Nou, dat is allebei logisch en begrijpelijk.
Daar gaan we.
Dat is er.
De verlenging.
Ja, daar zit hij weer door de vorm.
Voor jouw club.
Ja, oké. Okay, ja, nou, niet uit, Jobbert. Nee, maar dat is er ook leuk als je iets lang niet hebt gedaan en je mag het dan weer doen.
Ja. Ik ga het nog een keer proberen, komt-ie.
Okay. Feyenoord, de verlenging. Alles over jouw club.
Waar was de reactie naar de uitschakeling in Istanbul vandaag?
Ja, goede vraag. Dat is denk ik wat Robin van Persie zich na afloop ook wel die vraag zichzelf stelde in ieder geval. Want hij had gezegd, ja, ik wil een reactie laten zien. Maar ja, het was niet de reactie waar hij op had gehoopt. Hè, want Excelsior schoot uit de startblokken, zowel in de eerste helft als in de tweede helft. Was ook bij fases gewoon de bovenliggende partij. Ik moet wel zeggen dat het dan wel weer heel prettig is. Hè. Je hebt in het verleden heel vaak van dit soort wedstrijden gehad dat het niet goed was. En dat je dadelijk dus met lege handen stond. Ja, nu heb je dus na zo'n zeeput door de weeks een mindere wedstrijd vandaag, maar je wint hem wel.
Ja. Maar wat is nou de overhand vanavond in het kamp van Feyenoord? Toch ook wel weer goed hoe de ploeg de rug heeft gerecht na een hele zwakke openingsfase waarin het ook achterkomt door die goal van Sanchez Fernandez en die blunder van Wellenreuter. De manier waarop het de rug recht of het feit dat het overall optreden van die wedstrijd gewoon zo matig was?
Dat laatste wel. Dat kwam terug bij de persco van Persie. Ik heb het gehoord bij Sam Stein bij ESPN. Bart Nieuwkoop bij ons ook. Feyenoord legde daar wel de vinger op de zere plek. En ja, Feyenoord creëerde ook kansen waardoor het hier ruimer had kunnen winnen. Had het zichzelf makkelijker gemaakt, maar dat deed het niet. En zeker de beginfase. Nee, ik vond dat Feyenoord daar wel zelf kritisch op was op dat eerste kwartier. En gelukkig ook maar. Want ja, als je inderdaad de ambitie hebt om kampioen te worden, dan moet je dit soort wedstrijden winnen. En de kans was vandaag ook gewoon heel erg behoorlijk aanwezig dat het ook niet zou zijn gelukt.
Ja, Feyenoord heeft te veel gekregen, Dennis?
Nou, als je gaat kijken naar de kansen die Excelsior gewoon kreeg, hè, met Van Duinen vlak naar rust, de bal die twee keer op de paal ook ging met onder andere Zagre en de recht was die andere. Yep. In de eerste helft nog wat kansen ook gezien. Dan had het zomaar kunnen zijn dat Excelsior hier inderdaad gewoon een punt minimaal over zou houden. Je merkt ook bij Feyenoord, en ik zag dat een aantal keer gebeuren ook, hè, dat spelers zich aan de zijkant gingen melden. De wedstrijd lag ook af en toe eens stil. Gingen ze naar de zijkant toe om toch maar eens met de trainer in gesprek te gaan van geef eens even aan, wat zie jij nou eigenlijk en wat moet er nou eigenlijk anders en beter? Want ja, er waren wel bepaalde dingen die gewoon niet lekker waren. Je zegt het net ook, de blunder van Wellenreuter. Ja, is het ook inderdaad. Hè? Maar daarvoor gaat er natuurlijk ook wel wat fout. Hè? Waarbij Timber op zijn kenmerkende manier de bal laat lopen om dan niet aan te nemen, maar hem gelijk in zijn loop mee te nemen. Ja, wordt daar van de bal afgezet.
Door Carlijn,
dat ik denk van, ja, maar dat zijn ook wel van die momenten. Dat mag hem daar niet overkomen. Hij is fysiek heel sterk. Hij is gepokt en gemazeld inmiddels, hoewel hij nog niet eens zo heel oud is. Weet precies hoe het werkt. Ja, gaat daarna protesteren bij de scheidsrechter, maar die zegt ook van, ja, sorry vriend, maar je gaat hier gewoon zelf dat duel niet goed aan. En je verliest daar zelf gewoon de bal. Dus er gaan gewoon bepaalde dingen ook gewoon daarin niet goed. En in die omschakeling vond ik dat Feyenoord ook gewoon best wel passief verdedigde.
Ja. Timber, inderdaad, matig bij die 1-0 van Excelsior. Sanchez Fernandez scoort. Hij krijgt trouwens, wat is het, een minuut of acht later weer een dot van een kans. Hè? Die bal in de korte hoek, waar Wellenreuther wel goed bij zat. Maar Timber is natuurlijk wel bepalend bij de gelijkmaker van de Ueda. Hè? Want die actie was wel weer des Timber. En daar zit Ueda dan bij met een kopbal. En toen zei hij op de radio, Dennis van Eersel, ja, pak hem er maar bij. Daar zouden we trouwens een jingle van moeten hebben. Die hebben we geloof ik nog niet. Maar de Koen Dille-index.
Ja, nou ja, dat is natuurlijk...
202.
Laat ik wel even zeggen, dat is wel gekscherend. Hè, dat ik dat
gelukkig.
Net als vorige week. Dus die hoeft er nog niet daadwerkelijk bij. Ik moet wel zeggen, Ueda krijgt veel kritiek. Hè, en er wordt ook veel gezinspeeld op dat Feyenoord nog een spits zou moeten halen. En misschien is dat ook wel waar, omdat Carrillo weg is. Omdat Carranza richting de uitgang al dan niet... tijdelijk lijkt te gaan en dat het sowieso dun bezet dan is achter de twee die er nu zijn. En we weten ook naar vorig seizoen hoe hard je er meer nodig kan hebben. Maar als je bedenkt dat Ueda sinds Van Persie er is, hoeveel goals die heeft gemaakt. Hij loopt nu tot nu toe dit seizoen dan ook 1-1. Met de spaarzame hoeveelheid bruikbare ballen, zeker vanaf de zijkanten die krijgt. Want het is amper aanvoer vanaf de vleugels. Die gaan alleen maar voor zichzelf elke vleugel aanvallen van Feyenoord. Dus, en als je dan bedenkt dat Ueda nog zonder dat hij bediend wordt toch al een behoorlijk moyenne heeft, valt het misschien allemaal nog wel mee met hoe slecht die spits van Feyenoord dan zou zijn. Ik zou het eigenlijk wel een keer willen zien als die weer eens wordt bediend zoals die bij Cercle Brugge werd bediend.
Maar nou, dat gebeurde vandaag ook. Ja. En dat was van de week tegen Fenerbahce ook. Hij krijgt hem twee keer op die manier hoe hij hem graag wil hebben. Ja. In de loop, in de diepte. Ja, ja, schiet twee keer.
Ja, nee, maar ik bedoel ook ballen vanaf de zijkant. Want die, en het is namelijk ook gewoon een goede kopper. Heeft hij bij Cercle ook regelmatig gedaan. En dat komt gewoon bijna nooit.
Nee, maar het is inderdaad zo. Die Armatodic gaf echt een lekkere bal in de diepte vlak voor rust op Ueda.
Zeker.
En toen ging de gedachte inderdaad even uit naar de bal van Valente op Ueda in Turkije deze week. Ja, die, ja een topspits. Een spits van een topclub. Die moet dat soort ballen toch maken. Iemand die ook altijd wel een goal kan maken. En dat deed hij ook vandaag weer. Zowel tegen NAC, die vrije trap. En vandaag een hele mooie. Sam Stijn, de aanvoerder. Hij nam hem mooi aan op de borst. Uit de draai, uitgehaald met links. Ik moet eerlijk zeggen, hij kreeg ook wel een beetje ruimte. Want dan realiseer je weer dat je in de Eredivisie ook bent. Hoe kan het nou dat je die bal daar kan inschieten? Maar goed, ook 2-2 jongens.
Ja, nou, dat is knap. Hij zei het ook. Hè. Als je mij haalt, haal je doelpunten. En dan leg je jezelf natuurlijk ook wel gelijk wat druk op. Er zit sowieso ook best wel wat druk op bij hem. Want hij is natuurlijk die miljoenen aankoop. En nou, noem het dan maar op. Hij is nu ook nog eens de aanvoerder van Feyenoord.
Ja.
En daarin zie je dan wel dat je dat dan ook nog maar moet laten zien. Nou, die vrije trap was natuurlijk een goede trap. Maar vandaag vond ik die goal die hij maakte. Goede actie van Sauwe. Aan die zijkant die uiteindelijk de voorzet daar gaf. Maar ja, die aanname natuurlijk was goed. En hem vervolgens met links zo in het verre hoekje prikken. Ja, vond ik gewoon echt wel een hele goede goal. Dat hij dus ook in zo'n drukke omgeving. Want natuurlijk, hij kreeg ook ruimte, ben ik helemaal met je eens. Maar dat je dan toch het overzicht ook houdt en niet blind maar uithaalt. Ja, dat is toch ook wel een kwaliteit.
Had hij vrije trap ook nog op televisie, dacht ik eventjes dat hij zat.
In het uitvak ook.
Dat ze daar ook, ja.
Waren ze flink aan het juichen.
Ja. Wat je op televisie ook minder ziet, jongens. Ik ben benieuwd hoe jullie dat bekijken. Want jullie zitten er iedere wedstrijd met je neus bovenop. En ik weet wel, het is nu pas 4 wedstrijden. Maar is het een aanvoerder?
Nou ja, dat is, als je gewoon puur gaat kijken wie nou de leider is van zo'n elftal, ja, dan is dat gewoon Quinten Timber. Daar kun je gewoon niet omheen. Dat zie je ook. Hè. Op een gegeven moment wordt er een vrije trap genomen in het 16 meter gebied. Ja, als de aanvoerder nou een geweldige trap heeft en echt de leider van dit elftal is, dan zeg je dus bij zo'n indirecte vrije trap, leuk en aardig, maar ik ga hem gewoon zelf nemen. Ja, dat doet hij niet. En ik moet eerlijk zeggen, als je ook in de interviews kijkt, en dat is ook voor hem nog een ontwikkelingsstap. Hè, want hij is, wat ik zeg, hij is jong en hij is net nieuw bij de club en er komt er allemaal een hoop op je af. Maar daar is Quinten Timber ook gewoon wel een stuk verder ook in. En het gaat er ook niet alleen om hoe je overkomt, hè, met dat soort dingen. Maar het gaat er ook in hoe je zo'n ploeg bij de hand neemt. En ik denk dat je daarin gewoon, als je gewoon puur gaat kijken naar de leider van het team. En kijk, iedereen kan zo'n band dragen. Dat maakt natuurlijk niet zo heel veel uit. Maar als je gewoon puur gaat kijken wie nou de leider is. Ja, dan zou ik gewoon zeggen dat dat altijd Quinten Timber is.
Ja, ja. Ik vind wel dat het ook echt wel een veel te groot thema wordt gemaakt dan wat het is. Ik ben eigenlijk met het onderwerp ook wel een beetje klaar, moet ik eerlijk zeggen. Hij is simpelweg de aanvoerder, want hij heeft de band om zijn arm. En er wordt nu gedaan alsof je daarmee de top in Alaska moet leiden of iets dergelijks. Zo groot is het allemaal niet, dus laat het ook niet zo groot maken.
Oké, nou goed. Feyenoord een beetje vrij en voor Stijn wacht dan de wedstrijd tegen zijn vader. tegen Sparta. Weer een Rotterdamse
derby. Dan weten we al wat er gebeurt.
Dan gaat hij scoren.
Ja, dat heeft hij bij Twente elke keer volgens mij.
Ja. Maurice, vader Maurice, ook trouwens op de tribune vandaag bij jullie, daar op Woudenstein.
Voor het vertrouwen wel natuurlijk geweldig ook voor hem, Bart, voor Sam Stijn. Dat je dus nieuw komt bij een club. Hè, dat je dus, er wordt een hoop van je verwacht dat de trainer zegt, jij bent mijn aanvoerder. Het kan natuurlijk voor hem wel een enorme boost ook zijn. Hè, waardoor hij denkt van, ja, zo'n bal hoef ik niet snel te schieten. Maar heb ik net even wat meer tijd. Ik zit er lekker in. Dat kan natuurlijk er wel voor zorgen.
Ja. Al met al jongens, twee wedstrijden onderweg. Eerlijk gezegd, natuurlijk niet tegen hele grote ploegen. NAC Breda was toch de minst presterende ploeg in het tweede seizoen, zelfs vorig jaar. Excelsior zijn we toch een beetje bang vanuit Rotterdams perspectief dat het een van de mindere ploegen dit jaar gaat zijn. Toch twee niet al te overtuigende overwinningen, maar wel drie punten. Hoe staan jullie daar nou in? Want de recente jaren hebben ook vaak toch eerste weken van een seizoen opgeleverd waarbij je gelijk punten liet liggen. En dat doe je nu niet. Hoe is die balans?
Nou, die balans is prima omdat je een 100% score hebt. En aan het eind van de rit, hopen wij dat het zo'n seizoen is, dan maakt het niet meer uit hoe die punten dan in die eerste twee wedstrijden gepakt werden. Maar dat ze maar gepakt zijn. Tegelijkertijd geeft dit natuurlijk wel aan, moeten we ook niet ons laten verblinden door het feit dat er wel degelijk 6 punten zijn gepakt in die twee duels. Want zijn er veel achterliggende statistieken die als die zo voort blijven gaan, ja, dan ga je er ook in sommige wedstrijden niet meer mee wegkomen. Dan ga je niet die 100% score blijven balen. Feyenoord geeft nog steeds te veel weg. Tegen NAC dan vorige week niet. Hè? Laat ik daar duidelijk in zijn. Ook Fenerbahce thuis viel dat nog wel reuze mee. Maar vandaag natuurlijk veel te veel weggegeven. Vorig seizoen de wedstrijden onder Van Persie. Die statistieken hebben we toen ook erbij gepakt. Want ook toen waren de resultaten goed. Maar de achterliggende data bood echt nog wel reden tot twijfel en skepsis. En dat is nog steeds zo. Dus Van Persie heeft echt met deze ploeg nog veel werk aan de winkel. Vooral met de grote van de kansen die ook weggegeven worden. En ook nog eens regelmatig vanuit Feyenoord's eigen opbouw. Waarin het zeker nog niet het niveau haalt wat hij wil zien.
Nee, en dus kun je misschien zeggen dat het competitieprogramma niet tegen zit. Gezien de staat van Feyenoord.
Precies, nou, dat is uiteindelijk het fijne dat je nu deze start hebt gehad. Tegen twee betrekkelijk kleine tegenstanders. En dat je dan nu een week vrij bent, dadelijk. Hè, volgende week wordt er dan niet door Feyenoord gespeeld. Dennis zegt het al, tegen NAC geen enkel schot op doel gekregen als enige in de Eredivisie. Nou, vandaag was dat natuurlijk helemaal anders. Maar het is wel fijn dat je, want dat zal uiteindelijk ook wel weer vertrouwen geven. Hè, twee mindere wedstrijden, maar wel gewoon de volle buit meeneemt. Dus ja, dat neem je dan wel mee.
Ja, dat zeker. Maar voor mij als kijker blijft er nog één ding hangen. Ik mis wat, ik weet niet hoe jullie daarnaar kijken. Wat beleving, wat vuur, wat passie. Snap jullie wat ik bedoel?
Zeker, maar dat zag je ook zeker op bepaalde momenten ook. Hè. Als je dan gelijk na de rust zo'n kans weggeeft, ja, dan is die scherpte er nog niet gelijk. En ik vond in de eerste helft, zei ik het ook, hè, vooral het eerste gedeelte daarvan, ja, vond ik Excelsior vandaag gewoon beter ook voor de dag komen. En ja, je wilt toch ook, je moet ook dit soort wedstrijden gewoon, zeker tegen die kleintjes, de tegenstander je wil opleggen. Want je wil uiteindelijk, Van Persie heeft het gezegd, we hebben het tot 80.000 keer aangehaald. Je wil gewoon aan het eind van dit seizoen op die goalsingle staan.
Ja, nee, maar ik bedoel, jullie zullen ook tijdens die tweede helft ook vandaag hebben gedacht, ondanks de kansen die Feyenoord kreeg voor de 3-1, van ja, die gelijkmaker kan wel eens in de lucht hangen. En dat kan natuurlijk eigenlijk niet, hè, op bezoek bij Excelsior. Maar goed. Oké, jongens, even nog wat verdere zaken benoemen uit deze wedstrijd. Om te beginnen, Wang, hoe is het daarmee? Want die werd in de rust gewisseld.
Ja, dat kwam door fysiek ongemak. Wang heeft zelf gevraagd om gewisseld te worden. Ik dacht dat hij wat last had van zijn knie bij een duel in de slotfase van de
eerste
helft.
Ik dacht zijn kuit. Dat hij daar aan voelde.
Kuit. Ja, de linkerkuit. Die zit daar wel in de buurt. Ja. Bij de knie. Nee, van Persie.
Het was wel warm.
Ja. Van Persie beaamde dat ook hoor, dat de reden was dat hij gewisseld werd. Maar ook dat het niet de verwachting is dat het iets ernstigs is, waardoor hij op het kasteel over 2 weken er niet bij zou zijn.
Nee. Weet je waar ik wel om moest lachen? Valente, nee. Een van de leukste aankopen als je dat mij vraagt in ieder geval. Zeker. Die viel in als linksbuiten. En volgens mij Van Persie heeft toch gezegd, nee. Valente is een middenvelder.
Gisteren vroeg hij dat bij de persconferentie toen Hans Kraaij erover begon van ja, die Valente hangen op links, is dat een optie? Nee joh, dat is echt geen enkele optie voor mij en gaan we gewoon niet doen.
Toch?
En de eerste wedstrijd die daarna volgt, Luciano, we warm lopen, links aan, zometeen links erin. En dat, links erin? Wat zegt hij nou eigenlijk? Ja, maar het gebeurde wel.
Maar Van Persie op de persconferentie gisteren Daar ben ik op de perskanaal afloop nou nog vergeten te vragen. Bedenk. Ik wist, er was nog iets op mijn lijst wat ik ook nog wilde
vragen. Ja, over dat rookgordijn bedoel jij?
Ja, wat,
dat was gewoon nieuwkoop.
Dat was raar.
Nou nee, ja, ik heb dat stukje met jou teruggekeken. Nadat je het inderdaad aan het begin van de avond op de radio zei. Ja. Maar jij zei gelijk van, oh bedoel je nieuwkoop? En toen gaf hij het eigenlijk gelijk toe. Dus het was gewoon,
daar,
het was gewoon
daar
nieuwkoop.
Daar bedoelde hij wel dat mee.
Ja, ja, ja.
Nou ja, dan vond ik het een hele rare hier...
Ja. Ja, heel raar rookgordijn.
Maar jongens, Valente, hè? Moet hij niet meer spelen?
Ja, dat is wel een discussie die we natuurlijk al aan het begin van het seizoen hebben. Normaal zou je denken met Wang en Timber en Stijn. Ja, dat weet je wel. Stijn natuurlijk de miljoenen aankoop. Wang, die als hij speelt, dat Feyenoord over het algemeen de meeste wedstrijden wint. En Timber als leider van dit team. Dat klinkt eigenlijk als een logisch middenveld om deze gast in de basis te zetten. Maar ik ben het helemaal met je eens, want hij brengt altijd wel iets. Hè? Die geweldige bal bij Fenerbahce, wat gewoon een goal moet zijn. Ja, vandaag had hij gewoon een...
Paas Bueda in de blessuretijd, dat was ook mooi vandaag.
Ja, precies. Ja. Ja. Maar dat zijn wel momenten waardoor je dan kunt... ja, als die spitsers hem uiteindelijk wel afmaakt, dat hij kan zeggen... Ja, ik heb nu 2 keer ben ik even ingevallen. Ik heb 2 assists gegeven. Dat is toch wel even lekker om dan te kunnen laten zien aan de trainer. Maar ja, zijn momenten gaan echt komen en Feyenoord gaat echt heel veel plezier aan hem beleven. Daar ben ik echt heilig van overtuigd.
Ja, maar op welke plek dan?
Ja, dat wordt nog een puzzel. Want Van Persie zei ook, hij kan volgens mij op alle 3 die plek had hij volgens mij wel eens gezegd dat hij hem in zou kunnen zetten. Ja, dat wordt nog wel een puzzel.
Ja, net als de linksbuitenpositie trouwens zelf op zich. Hè? Want daar hebben we best al nu wat spelers gezien. Ook alleen al in de wedstrijd tegen Excelsior. Hè? Sauer mocht gewoon weer beginnen nadat hij in de rust werd gewisseld in Istanbul. Slory, Jadon Slory, debuteerde in de Eredivisie voor Feyenoord 1. Die hebben we daar natuurlijk gezien. Diarra hebben we gezien in de wedstrijd tegen NAC. Dat is al 3. Ja, het is een puzzel blijkbaar nog voor Van Persie, die linksbuitenpositie.
Ja, en hoe je dat als trainer of mensen rondom de ploeg moet doen, qua wat voor mindset je aan die spelers meegeeft, de lonkt nu juist een geweldige kans. In plaats van dat je de druk oplegt. Maar die plek is dus nog niet vergeven. Die strijd is nog niet gestreden. Sauer, de laatste 2 wedstrijden heeft zijn kans om hebben het ook nog niet gegrepen. Nou, Borges bij zijn invalbeurt
inderdaad,
ook
die vergeet
niet.
Ik nog in het lijstje. Borges is natuurlijk ook ingevallen als linksbuiten. Dus als nummer 5.
Die viel toen in inderdaad als linksbuiten. Bij Porto vaak vanaf de rechterkant gespeeld. Maar daar is Harts Moussa onbetwist bij Feyenoord op dit moment.
Maar Borges vandaag weer niet ingevallen, hè?
Nee, vandaag
maar dat
weer,
is wat.
Voor iemand die je voor zo'n fors bedrag voor 10 miljoen hebt gehaald als een club als Feyenoord zijnde, hebben we echt nog heel erg weinig gezien. Maar ook die gaat vanzelf weer zijn kansen krijgen, zolang er nog niemand op die plek, op de linksbuitenpositie, echt is opgestaan. Hm. Dus daar ligt een basisplaats voor het grijpen. Dat is hoe al die spelers het aan moeten vliegen.
Ik vind ook wel dat Slory, ik heb nog steeds wel vertrouwen in Sauer ook, hè, dat die uiteindelijk ook op termijn meer gaat laten zien dan in de afgelopen 2 wedstrijden. Ja. Maar als ik bijvoorbeeld ook kijk naar Slory, die heb ik in de voorbereiding een aantal keer zien spelen, waaronder in Oostenrijk. Daar vond ik echt dat hij een geweldige indruk ook maakte. Met slaloms, met acties, met gevaar.
Dat is wel zo'n jongen. Slaloms in Oostenrijk?
Ja.
Had hij zijn skis aan?
Ja, hij had zijn skis aan. Hij kwam van de berg af. Alberto Tomba werd 2e, hij werd 1e. Dat was echt wel bijzonder om te zien. Daar brak hij zo het veld op.
Tegen wie was dat dan ook alweer? Hoe heette die club?
Tegen Nice en tegen Lievering hebben ze toen gespeeld. Volgens mij heeft hij allebei die wedstrijden toen ook meegedaan. Maar als je dan ook ziet, hij is natuurlijk volgens mij talent van het jaar in de KKD geworden. Ja, dus die jongen die zit er ook wel lekker in. En die heeft echt zoiets van, ja, die ruikt er nu ook aan. Die wil ook echt wel graag. Ja, dus ik zou ook gewoon zeggen, geef ze de kans. En inderdaad, wat jij ook zegt, Den, er ligt een plaats voor het grijpen. En degene die het eerst pakt, ja, die staat er gewoon.
Ja, maar je kunt ook zeggen, nu je 4 wedstrijden officieel onderweg bent, waarvan 2 in onze vaderlijke competitie. Ja, trainer, had je het niet gewoon al nu moeten weten? Had het niet al moeten staan, zo'n belangrijke positie als de linksbuitenplek?
Nee, hij weet het wel, want het is heel duidelijk dat Sauer in eerste instantie de kans van hem heeft gekregen. Maar die ook nog niet onbetwist heeft gepakt. Maar ja, zolang ook bij invalbeurten niemand anders dat zo doet, dan kan Van Persie het ook laten staan. Ik weet dat jij bent best positief over hem ook, Den. Eén ding wat ik echt nog wel graag bij hem beter zie, of ik denk zelfs dat het een must is om bij Feyenoord te slagen, is dat hij ook zijn defensieve arbeid blijft doen. Want dat doet Sauer niet altijd. Of als hij terug is, ook nog niet goed genoeg.
Ja.
Dat moet echt wel beter.
Ik heb trouwens hier die opstelling nog voor mijn neus ook, hè, Bart. Het valt me nu pas op wat de 2e naam van Gonçalo Borges is.
Albuquerque.
Albuquerque.
Echt?
Ja, dat vind ik wel mooi. Ja. Ja, zou die daar verwekt zijn? Dat zou misschien wel een verhaal kunnen zijn.
Nou, daar gaan we in duiken.
Dennis, leg maar uit waarom jij gelijk daar aan denkt.
Ja, Den.
Nou
ja,
er kunnen tal van redenen zijn waarom die ouders dat een mooie naam vonden.
Nee, je hebt wel Tim en Tom Coronel. Die zijn verwekt op de achterbank van een Alfa Romeo. De een heet Tim Alfa en de ander heet Tom Romeo. Ja, dan ben je als ouder gewoon lekker creatief, zeg maar.
Ja, oké. Okay, maar als je dit zegt, Dennis, dan moet je ook je eigen verhaal vertellen.
Ja, mijn eigen verhaal.
Waar ben jij verwekt?
Nee. Als het gaat om namen. Dennis, als het gaat om namen, moet je dan nu ook je eigen verhaal vertellen.
En welk verhaal bedoel je dan precies?
Weet je echt niet waar ik nu op bedoel?
Ja, ik denk het wel, maar voordat ik dadelijk voor mijn beurt spreek.
Nou, jij heet Dennis.
Ja.
En je zus heet?
Doe even een jingletje op uit.
Even kijken. Ja, jeetje. Nou, dat heb ik even niet paraat. Maar denk maar. Dennis, hoe heet je zus?
Ja. Mijn zus heet Denise.
Ja.
Ja. Ja.
Een creatieve armoe.
Ja, maar mijn ouders heten Wim en Wil, dus je kan ook niet heel veel verwachten daarin. Hè?
Het lijkt wel de familie De Mol.
Ja. Dus je kan ook niet heel veel verwachten daarin. De opties waren gewoon vrij simpel.
Nee, maar jij hebt een hele leuke zus.
Ja.
Ja. Nee, dat is echt waar.
We moeten door, Bart. Even een jingeltje.
Jingeltje. Ja. Oké. En dan ga ik deze man, waar ik het eigenlijk nu over wilde gaan hebben, nomineren voor de volgende rubriek.
The man of the match.
Weet je? Mooi geweest als hij nu de andere jingle had ingestart.
Nee.
Randzaken.
Voor het geval dat je het niet hebt verstaan.
The man of the match.
Ja.
The man of the match.
De man die misschien niet echt heel erg opviel in de wedstrijd bij Excelsior vandaag bij Feyenoord. Maar wel een man die een krankzinnige week heeft gehad. Sportief gezien, maar toch ook wat er allemaal daarna is gebeurd. En vandaag op Woudestein is toegezongen. En ook bij de ereronde nog eens een keertje een hart om de riem is gestoken. En dat vind ik ook wel weer het mooie van het voetballen. Jordan Lotomba.
Ja, kijk, weet je, je kan kritisch zijn op iemand wat hij presteert op het veld. Hè? En dat is prima. En als het niet goed is of als wij iets niet goed doen, weet je, dan zijn we ook kritisch naar elkaar. En dan moet je dat ook kunnen zeggen. Maar het moet wel daarbij blijven. Het moet niet zo zijn dat zijn hele familie en zijn persoonlijke leven en weet ik veel allemaal wel van ziektes en racistische gebeuren er allemaal bij komt. Dat slaat gewoon helemaal nergens op. Dat heeft niks met voetbal te maken. En Michiel Kramer was daar volgens mij in FC Rijnmond gewoon heel duidelijk over. Hè? En wat hij daarover heeft gezegd.
Ja, Dennis van Persie was ook heel erg beschermend, hè, in de reactie na afloop in Istanbul naar de uitschakeling.
Ja.
Op zichzelf is dat mooi, dat je voor je medewerkers gaat staan als leidinggevende. Maar het heeft ook iets liefs, begrijp je wat ik bedoel?
Ja, zeker. Kijk, uiteindelijk, en dan laat ik even, want daar is al veel over gezegd, alleen maar rake dingen over al het lelijks wat Lotomba dan naar zich toe kreeg. Maar het is wel topsport. Mm-hmm. En topsport is bikkelhard. En als je in zo'n belangrijke wedstrijd met zulke grote belangen, het gaat om zoveel geld ook voor de club, zo voor de dag komt, dan moet dat ook gewoon benoemd worden. En nu is het consequentieloos gebleven. Maar ik denk ook omdat er is geen enkel alternatief ook, hè, voor Robin van Persie. Als hij wel volledige bezetting had gehad, dus als Reed er nu weer bij was. Ja, je kan me veel wijs maken. Maar dan zou Reed gewoon hebben gespeeld weer nu, hoor. Dus van Persie, dat hij hem opnieuw opstelt nu, is ook gewoon omdat er simpelweg geen enkel ander alternatief was.
Nieuwkoop kwam wel snel al, hè, in deze wedstrijd.
Ja, maar die was ook niet klaar. Die kon ook niet starten, gaf hij na afloop. Ik heb hem geïnterviewd en net na afloop gaf hij ook toe dat hij daar helemaal nog niet is met hoeveel minuten die kan spelen. Dus Van Persie kon ook niet anders. En als je dat toch ook in het achterhoofd hebt, dan ga je er ook sowieso verder ook dit verhaal natuurlijk omheen bouwen. Omdat je dus nog verder moet met deze speler. En dan heeft hem afbranden en afvakkelen en wisselen nu. En daarmee serveer je hem eigenlijk af. Ja, dat heeft dan geen zin. Want je moet simpelweg verder met hem. Ja, maar ik sta er nog steeds achter. Dat was voordat al die lelijkheid werd geplaatst. En dat laat ik even buiten beschouwing. Want dat heb ik niet gedaan. En daar zijn die mensen zelf verantwoordelijk voor die dat soort dingen plaatsen. Het was echt een optreden waarbij je gewoon rijp bent voor misschien niet meer spelen daarna.
Dat ben ik met je eens. Alleen, er wordt nu net gezegd alsof het alleen aan hem ligt. Natuurlijk, hij staat aan de basis van die goals, hè, die erin gaan. Aan de andere kant, als we gewoon ook gaan kijken naar andere jongens die wel gewoon ook kansen hebben gekregen en ze ook niet hebben gemaakt. Ja, daar horen we uiteindelijk nu niemand over. Want ook die mogelijkheden waren er gewoon. Ueda met bijvoorbeeld een dot van de kans. Hans Moussa had nog een grote kans. Dus het is niet alleen maar dat het nu... Tuurlijk, hij staat aan de basis van 3 grote fouten die 3 goals opleveren. Geen twijfel over mogelijk. Een pijnlijk optreden. Daar zijn we allemaal over eens. Maar het is niet zo dat het alleen daaraan ligt. Want Feyenoord heeft ook gewoon echt kansen gehad in Istanbul. Om uiteindelijk gewoon meer te maken.
Ja. Goed. Maar het was mooi dat hij werd er toegezongen daar in het stadion.
Zeker. Zeker. Dat vind ik dan wel weer mooi. Inderdaad ook van het Feyenoord publiek. Juist toen dit op gang kwam. Ik las het online ook alweer van... Hey, we gaan juist die jongen een hart onder de riem steken. We gaan hem nu steunen, want dat is hij nodig. Omdat het zo doorsloeg de andere kant op. En daarbij wisselde dat bij mij, moet ik zeggen, wisselde dat sentiment ook wel van... Ja, maar dit, hè, wat Michiel ook zei, dit, hoe hou je het in je hoofd? Wat is dit voor een achterlijk gedoe? En dan ook gewoon als mensen onderling... Ja, vind ik die steun vind ik hartstikke mooi. En hij deed het vandaag, was gewoon een voldoende.
En die mensen moeten ook zijn spiegel voorhouden. Die nou dit hebben getikt, die ziet wat het nou allemaal loskomt. Ook gewoon eens een spiegel bij zichzelf voorhouden. En denken van, ja, waar ben ik nou eigenlijk mee bezig? Ik
vrees dat niet gaat gebeuren, Dennis, maar je hebt wel gelijk. Nee. Wordt het gras gemaaid eigenlijk daar, nu bij jullie?
Ja, zeker. Het veld ligt er fantastisch bij trouwens.
Ja, voor het eerst echt gras hier in 15 jaar.
Kun je eens even doorsturen naar Rome trouwens? Dat matje van mij moet ook nog even gebeuren.
Nou, het leuke is, de laatste keer dat hier een wedstrijd op gras werd gespeeld, Bart. De laatste keer dat wij een wedstrijd op gras hebben gezien hier op Woudestein. Ja. Dat was de wedstrijd die wij zelf mochten spelen. Ja, daar is de kunstgras ingekomen.
Ja, weet je wie...
Dan gaat die komen hoor. Dan, waarom geef je deze voorzet nou ook?
Bart wil natuurlijk... Nee, Bart wil gaan vertellen over wie de laatste strafschop stopt op echt gras.
Zeg maar, Bart. Ja, dat was jij.
Ja, dat was ik.
Maar de quizvraag is, wie maakte toen Excelsior de vorige keer nog natuurgras had, de laatste goal op het natuurgras van Woudestein voordat de kunstgras inging? Wie maakte het laatste doelpunt? Dat was ik. Nou, leuk verhaal.
De verbinding is weg.
Ja? Het was ook echt een officiële wedstrijd.
Ja. Tegen Omroep West.
Ik maakte er twee en ik heb ook nog iemands been gebroken, geloof ik, die middag. Maar goed, dat weet ik allemaal niet meer.
Ja. Was dit de wedstrijd dat jij die penalty van Bas Muis pakte?
Zeker. Ja, dat was die wedstrijd.
Van goede tijden, slechte tijden.
Ja. Maar Bas heeft iemand zijn been gebroken, zegt hij. Maar dat was na de wedstrijd. Toen ging ik nog wat drinken en iemand was heel vervelend.
Nou, dan komt die. Ik heb de techniek stevig in handen. Dat heb je wel in de gaten. Er komt weer een jingle aan.
De regie daarentegen.
Oh, we zitten hier doorheen.
Het moment van Van Persie.
Heel gek van, die man zit de hele tijd doorheen te praten. Nou, dan komt hij nog een keer. Dat is ook de derde keer dat ik het jingle opnieuw start. Komt hij?
Van the man. Het moment van Van Persie.
Ja, het zijn wel rijke jingles.
Nee, ja.
Het was toch mooi dat Van Persie terugkwam bij de club waar hij groot is gebracht. Waar hij voor het eerst tafeltenniste, waar hij puber is geworden. Waar hij overigens nooit het eerste elftal heeft gehaald. Maar waar wel een deel van de tribune naar hem is vernoemd. Ja. Vond hij dat zelf eigenlijk nog bijzonder of vinden wij dat vooral interessant?
Ja, hij vond het in de aanloop naar deze wedstrijd natuurlijk wel bijzonder. Dat zei hij ook, die herinneringen die jij nu opnoemt, dat hij dat heel mooi vindt. En dat hij hele warme gevoelens heeft bij Excelsior. Dus ja, dat hij dan hier weer terugkeert en weer tal van mensen tegenkomt, dat is natuurlijk mooi. Ik vond trouwens een van de momenten van vandaag, van Van Persie, toen het spel stil lag, dat hij gelijk allerlei spelers naar zich toe haalde. Ja, omdat die bepaalde dingen toch anders wil.
Dat was ook nodig.
Dat was zeker nodig.
Tijdens dat medische noodgeval bedoel je?
Ja. Dus dat zijn dan ook van die momenten waarop hij dan... en er was één moment waarop hij baalde dat een van zijn spelers de bal niet vooruit inspeelde. Dat was Lotomba. Wat ik uiteindelijk ook begrijp, want die jongen heeft zoveel over zich heen gehad in de afgelopen dagen, dat hij denkt, ik speel op safe, ik speel nu terug. En Van Persie wilde juist dat hij hem vooruit speelde. En dan zag je echt de voetballer Van Persie weer eventjes zo van, ja, kom daar naar voren met die bal, weet je wel. Zo door zijn hurken zakken met zijn handen, ook druk gebaren. Uiteindelijk begreep ik ook de keuze van Lotomba om gewoon lekker op safe te gaan. Dus wel wat momentjes.
Hij zei in de persconferentie dat hij toch ergens wel lekker vindt dat er nu een week geen competitievoetbal is. Want hij wil graag meer sleutelen aan zijn elftal. Als jullie dan vragen van noem dan eens specifiek wat er nog anders beter moet. Dan houdt hij de kiezen op elkaar. Hè? Dat deed hij vorige week ook. Hij wil tegenstanders niet wijzer maken. Maar is het niet zo simpel dat je gewoon kunt zeggen ja, het druk zetten. Wat Van Persie graag wil. In de gedachten zoals Slot het ook altijd deed. Ja, dat lukt gewoon nog niet zo goed en daar moet aan worden gewerkt.
Klopt. Dat is het belangrijkste punt. Dat komt natuurlijk nog helemaal niet uit de verf. De woorden die Van Persie spreekt over hoe hij zijn ploeg wil zien spelen, dat zien we in de wedstrijd nog niet terug. Dat Feyenoord ook zo speelt zoals hij het zou willen. Dus ja, dat is wel lekker inderdaad dat daar dan aan gewerkt kan worden. Persoonlijk moet ik zeggen, had ik liever gehad dat die Feyenoord Fortuna Sittard. Het is totaal onnodig dat er nu een vrij weekend tussen zit komend weekend. Die gaat nu op een woensdagavond gespeeld worden. Moet je bedenken dat je supporter van Fortuna bent. Moet je op de woensdagavond daarheen. Terwijl dat ook gewoon een wedstrijd had kunnen zijn die in het weekend gespeeld had kunnen worden. Het kan simpelweg. Dus ik had dat liever gehad qua schema. Maar nu komt het Feyenoord misschien niet verkeerd uit.
Moet je aan de beademing?
Nee, er zat een... Er zat iets dwars.
Een boertje?
Het zat tussen een boertje en een hikje in.
Een bikje.
Een bikje.
Ja, nou, u hoort het wel. Het wordt echt hoogste tijd om...
Randzaken.
Of een hoertje. Maar laten we maar bikje vandaag.
Vertel je nog eventjes waar deze podcast ook alweer te vinden is. Niet dat dat zin heeft, want de mensen hebben hem al gehoord, maar... Dat is allemaal nieuw, hè?
Op het platform waar je hem nu luistert. Wat is dit nou voor een vraag?
Nou, ik stel hem omdat ik weet niet of dat bij jullie ook zo is. Terwijl ik ben natuurlijk normaal gesproken niet zo gek vaak betrokken bij deze podcast. Maar ik krijg er vragen over van, hé, waar is dat ding?
Oh, ja, nee, ik snap wat je... In het verleden hadden wij één kanaal waarop we al onze podcasts zetten. Dus FC Rijnmond, wat we op tv maken, bieden we altijd als podcast nog aan voor mensen om te luisteren naar
leuk
deze.
Programma wel, ja.
Over elke wedstrijd van Feyenoord. De Sparta-podcast. De archiefwedstrijden vanuit Rijnmond, hè, Rijnmond Retro. En op een gegeven moment werd het een beetje veel en alles door elkaar. En hadden wij ook het advies gekregen, joh, maak daar gewoon losse kanalen van. Dus in het begin kan ik me voorstellen dat het even zoeken is. Maar uiteindelijk is het de bedoeling dat voor de luisteraars juist alleen maar fijner is. Omdat je dus precies weet, oké, hier vind je altijd na elke wedstrijd die podcast over Feyenoord terug. We hebben een apart kanaal voor Sparta naar voren.
Puntje.
Voor Rijnmond Retro en voor de FC Rijnmond podcast.
Ja, goed. Duidelijk. Gezegd.
Zijn nou puntje?
Ja, duurde zo lang.
Dit nou weer?
Hey jongens, we zijn aan het einde van deze podcast. Ik zei al, dit was mijn rentree als technicus. Ik heb jullie stemmen nu goed ingeregeld.
Nou, dan kunnen we beginnen,
Bart. De jingles zijn klaar, dus ik denk dat we het nu kunnen gaan opnemen.
Lekker man.
Oké, dank jullie wel. Dennis en even jullie zie ik maandag in FC Rijnmond. Dan doen we het nog eens dunnetjes over met Robert Maaskant en met Sander de Kramer. En we horen jullie in deze Feyenoord de Verlenging podcast weer over een week of twee na de wedstrijd tegen Sparta.
En zorg er wel voor dat Sander niet dat verhaal over die smaakcondooms weer vertelt.
Zo.
Want dat was een grap die... Ik hoop dat ze condooms niet zo oud zijn als deze grap. Want dan zijn ze niet meer goed.
Hm, okay. Ja, dat was bij de Oranje
Zomer. Bij de Oranje Zomer.
Ja. Had een aantal moppen. Ja.
Heb ik even gemist. Maar ik heb het maar goed.
Dat is een hele oude mop. Ja. Echt een hele oude mop.
Dank jullie wel, Dennis van Eersel en Dennis Kranenburg. Graag tot de volgende keer.
Joe.
Meer Feyenoord nieuws vind je op Rijnmond.nl en in de gratis app. En abonneer je op de Rijnmond nieuwsbrief De Week van Feyenoord.